Zometeen vertel ik voorlopig de laatste mini-aflevering. Weer een opmerkelijk verhaal dat leuk en intrigerend genoeg is om hier te vertellen, maar waar je gewoon niet een kwartier over kunt vertellen zonder in herhalingen te vallen. Pas hadden we het al over de laagste wolkenkrabber ter wereld, dit keer een soortgelijk record, de kortste spoorlijn. Hier is een mini-aflevering van Nooit Geweten. We gaan naar Canada. De scène die ik nu ga beschrijven speelt een jaar of 10 geleden, maar in de tijd gebeurde het heel vaak. Canada dus. We zijn in Bayside, een klein havenplaatsje vlak aan de grens met de Verenigde Staten aan de Atlantische Oceaan. Het is vanaf hier misschien 20 kilometer naar de Amerikaanse grens. Aan de kade ligt een schip afgemeerd vol bevroren vis. De vis wordt overgeladen in containers en op vrachtwagens gezet. En vervolgens rijden die trucks naar een hoekje van het terrein en daar ligt een stuk rails van nog geen 100 meter. Op het spoor staan twee platte wagons met een heel klein rangeerlocomotiefje. Aan één kant rijdt de truck voorzichtig achteruit een helling op en wordt op de wagons gereden. Hij past er net op, want de vrachtwagen is een stuk langer dan één wagon. Zodra de truck veilig op de wagon staat, begint het rangeerlocomotiefje te rijden. Vrij langzaam trekt hij de beide wagons en de volbeladen vrachtwagen over het spoor naar het stootblok aan de andere kant van het stukje spoor. Daar stopt hij voorzichtig en begint dan aan de terugweg. Zodra de wagons terug zijn bij de helling, rijdt de vrachtwagen er weer af en gaat op weg naar zijn bestemming in de Verenigde Staten. Wat is hier aan de hand? Wat we hier in werking zagen, heette de Bayside Canadian Railway. En zoals wel vaker met een heel merkwaardig gedrag, was het een onbedoeld bijeffect van wetgeving. In dit geval een wet uit 1920. In die wet werd bepaald dat een transport tussen twee Amerikaanse steden geen gebruik mag maken van schepen die niet onder Amerikaanse vlag varen. Een protectionistische wet om Amerikaanse reders een voorsprong te geven. Als dus een deel van de route van je transport per schip is en het begin en het eind van het transport is in de VS, dan geen buitenlandse schepen. En dat soort transport gebeurt best veel, want om producten van de westkust naar de oostkust te brengen is de goedkoopste route vaak per zeeschip, door het Panamakanaal. Dat was in ieder geval zo voor de American Seafoods Group. Dat is een groot bedrijf in de visserij. Ze hebben een hele vloot visserschepen die in de Poolzeeën naar koolvis vissen. Die vis komt aan land in Alaska, maar een belangrijk deel van de markt is in het oosten van het land, waar Boston en New York liggen. Dus typisch zo'n transport wat je per schip wil doen via het Panamakanaal en wat dus niet met een schip onder buitenlandse vlag mag. Wel jammer, want schepen onder Amerikaanse vlag zijn een stuk duurder. Oh, en trouwens, in die wet stond nog een extra bepaling. De regel geldt niet als je een deel van het traject aflegt over Canadees spoor. Dat was waarschijnlijk in 1920 een goede uitzondering om bepaalde bestaande verbindingen niet meteen failliet te laten gaan. Dus wat deed de American Seafoods Group? Jarenlang verscheepten ze de vis per niet-Amerikaans schip door het Panamakanaal naar de oostkust van Canada en daar zetten ze het op treintransport naar de verwerkende industrie in de VS. Slim bedacht, kraaide geen haan naar. Tot ze in 2012 iets nog slimmers bedachten. In plaats van de Canadese spoorwegen te betalen voor dat laatste stuk transport, zo bedachten ze, konden ze de vis ook vlak over de grens aan land brengen en daar zelf een spoorlijntje aanleggen. Een heel klein spoorlijntje, waarover dus iedere vrachtwagen voor het verlaten van de haven even een klein ritje heen en weer moest maken. Ik vertel dit verhaal in de verleden tijd, dus je voelt misschien al aan dat dit niet goed is afgelopen. Na ongeveer 10 jaar gebruik maken van deze truc, werd het bedrijf aangeklaagd door de Amerikaanse douane. Ze stelden dat het stuk heen en weer rijden geen onderdeel was van het echte transport en dat daarom de uitzondering niet van toepassing was. En of het bedrijf maar even $350 miljoen boete wilde afrekenen. Het bedrijf verweerde zich fel, beweerde in hoger beroep nog dat de levering van visnuggets voor Amerikaanse schoollunches in gevaar kwam, maar moest uiteindelijk wel inbinden. De rechter schold in 2022 de boete kwijt, maar ze moesten wel per onmiddellijk stoppen met de Bayside Canadian Railway. Het stukje spoorweg is inmiddels ontmanteld. De koolvis wordt nog steeds met niet-Amerikaanse schepen aangevoerd via het Panama-kanaal, maar niet meer vanuit Alaska, maar vanuit Rusland. Dit was een mini-aflevering van Nooit Geweten. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina Bayside Canadian Railway. Ik kreeg dit onderwerp getipt, al best lang geleden, door Daniel Tettero. Dank daarvoor. Dit was, zoals ik al zei, voorlopig de laatste mini. Nu komen er weer volledige afleveringen. En daarmee begint dan seizoen 10. Maar volgende week nog niet. Volgende week wil ik jullie even bijpraten over wat huishoudelijke zaken rond deze podcast en vooruitblikken op het nieuwe seizoen. Dus volgende week wel audio van mij, maar geen echt onderwerp, dus ook geen puzzel nu. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot volgende week.